In 92, hè?
92.
In 92, ja.
En waar?
In het hartje van Amsterdam.
Oh.
In de Sint-Jansstraat. Nou, ik heb altijd graag van jongs af aan heb ik getekend, hè. Ik tekende alles wat los en vast was, hè.
Ja.
Alle plaatjes die ik in mijn handen kreeg, die tekende ik na. En dan zet ik er met grote letters mijn eigen naam onder. Toen we nog in Amsterdam waren en dat we dan het plan hadden om naar Brabant te gaan, toen zijn er verschillende collega's die zeiden iets in deze geest, wat? Ga je naar Brabant? Ga je naar Brabant? Naar donkere zijde? Nou, ik denk, nou, daar gaan we gaan, want ik heb niks van de donkere zijde gemerkt,
nee,
hoor.
Nee.
En ik vond hier allemaal echt leuke, amicale mensen. Dus ik heb me allemaal goed thuis gevoeld. En natuurlijk was het ook wel degelijk aan mijn vrouw te danken, want die was als kind in huis in Brabant,
ja,
hè.
Ja.
He, die vond overal, die kende de gewoontes en de gebruiken. En die had toch een eigenschap dat ze gauw ergens ingeburgerd was. He. Verschillende mensen verslijten mij en verslijten me nog wel een beetje. Voor de Brabantse tekenaar of schilder.
Ja.
En tot op zekere hoogte is dat ook wel het geval, want dat heb ik met heel veel plezier gedaan.
Ja.
Maar. U ziet dat mijn werk een zodanige, wat onderwerp betreft, zo'n mij gegaan.
Ja.
Toen ik me als jong kunstenaar hier in Brabant ging vestigen, nou ja, ik was zo arm als een kerkrat. En natuurlijk hield ik veel van het Brabantse land. Maar ik had ook al gauw in de gaten dat open publiek behoorlijk insloeg. Hè?
Ja.
En natuurlijk, u begrijpt wel, ja, een mens is nou eenmaal een product die afhankelijk is van de materiële dingen des levens. Dus je werd meer of minder automatisch gedwongen om je tot een zeker onderwerp te bepalen, hè?
Ja.
En ik heb dat ook met heel veel plezier gedaan, hoor. Dat moet ik erbij zeggen, hoor. En ik doe het toch af en toe. Doe het nog. Enfin, dat is te zien aan mijn werk, hè?
Ja, je hebt daar nog steeds wel verschil, hè?
En, maar gaandeweg, word je, als, niet alleen als mens, maar ook als het goed om gaat, tenminste, in de kunst, als kunstenaar, onderga je een soort rijpingsproces. En dat brengt ook al automatisch met zich mee dat je je voor heel veel dingen ook gaat interesseren. En niet alleen van interesseren, maar ja, wat de kunst betreft, die, deze en gene onderwerpen die je ook de moeite waard vindt. Hè?
Ja.
En dan is het zo dat die, ja, dan ga je zo langzamerhand ook wat anders doen als het gewone Brabantse geval, hè. En het noemde van bij, waar ik dan ook toch wel heel veel succes mee gehad heb, wat niet specifiek Brabant is, maar ik noem hem maar de stadsgezichten, in het bijzonder van je eigen omgeving. Dorpsgezichten van je eigen omgeving in Amsterdam in mindere mate, want het was te ver weg, hè?
Ja.
Althans in mijn jonge tijd dan, hè?
Ja.
En, maar van Breda bijvoorbeeld, hè? De stadsgezichten van Breda, nou dat is een prachtig iets, hè?
Maar,
en niet te vergeten de stillevenskunst, hè? Ja. En in al die drie groepen, het Brabantse, het stadsbeeld, het stadsdorpsbeeld en zo, en stillevenskunst. Nou, daar heb ik wel behoorlijk, ben verscheiden maal in Parijs geweest.
Ja.
Ik heb heel veel dingen van Parijs gemaakt. En ook van Frankrijk. Vrij precies te vertellen. Van ja. Oh, dit en dat. Maar je kan ook kijken of, wat mij betreft, voelen met je ziel.
Ja.
En dat is moeilijker te omschrijven. Maar als je dat nou probeert, ja, dan krijg je wel een beeld van. Ja, zo, wat er voor mij heel dikwijls in het eerste in kan. Een beeld van wat harmonie, schoonheid en licht en alles wat maar positief is, een punt is wat naartoe gedreven wordt. Hè. En, maar ja. Twee afdelingen, hè? En je hebt een ziel en je hebt je verstand, hè? En die werken samen. En zo heeft ons lieve Heer ons geschapen, dat we daarmee kunnen werken, hè? En als het kan in zoveel mogelijk in positieve vormen. En je ziel geeft de impuls, zou je kunnen zeggen. En als het ware zeggen de ambtenaren die de ziel beheersen, nou geef ik het hele geval aan jullie over en die tilven neer naar de hersens en spoelen jullie het naar buiten.
Ja, ja.
Zo zou je het kunnen zeggen, hè?
Moet het er maar wijzen.
Ook al zou je nou van die hele zielentoestand ja, geen notie willen hebben en zoals er verschillende mensen zijn, die bijvoorbeeld zeggen, oh, dat gaat kwets over die ziel, dat is allemaal een flauwekul. Als dat het geval is, dat je alleen zou beperken tot wat je ogen zien, nou, dat is al zo machtig mooi. Want het is tenslotte ook een schepping van God, hè? Van de schepper. Hè? Dat is al zo machtig mooi. Dus daar kan je ook van genieten en als je daar daar heel erg gevoelig voor bent en je hebt van je jeugd af aan heb je getekend met alles erop en alles eraan en zonder ophouden,
ja.
Nou dan krijg je op laatst krijg je daar een vanzelfsprekend natuurlijk een bepaalde vaardigheid in,
ja.
Zodanig dat als je een boom moet tekenen bijvoorbeeld, nou, en je doet je ogen dicht, dan zie je die boom voor je.
Ja, ja.
En niet alleen zien, maar het deelt nu natuurlijk ook weer voelen, hè. En net zo zeggen, ja. De samenwerking tussen ziel en verstand, die houdt nooit helemaal op, hè. Het is wel zo. Dat de inspiratie dat enige impuls is. Natuurlijk moet je beginnen met die heilige vonk, mag ik wel zeggen, die inspiratie heet, hè?
Ja.
Maar dat zijn maar, ja, je kan het vergelijken met, laten we zeggen, met een bliksemstraal. Dat heeft haast geen tijd nodig, hè?
Ja.
En er is dus een, ik meen dat het die bekende uitvinder Edison in de tijd zei, dat is dan ook wel op kunst ook van toepassing.
Ja.
Maar hij bedoelde het dan met het oog op zijn uitvinding, hè, Edison. Maar die heeft dus gezegd, ja, het werk wat hij dan doet, hè, uitvinden en zo, hè, dat is 1% inspiratie en 99% transpiratie. Hè, dat is bijzonder aardig gezegd, hè, maar wel heel duidelijk. En nou wil ik niet twisten over 1% en 99%. Wat mij betreft mag het ook 5% zijn en 95%. Of zelfs 10% en 90%. Die 100 moet volkomen natuurlijk. Hè. Maar wat verdelen betreft wil ik even in het midden laten. Maar in ieder geval, de inspiratie is belangrijk minder als de transpiratie.
Maar is wel natuurlijk essentieel. Voor schilderij.
Ja, ja. En nu is het de kunst. En dat is ook een zeer belangrijk onderdeel van de kunst. Om, laten we zeggen, als je 5% inspiratie hebt. Om die 95% die je naar voren moet maken. Met transpiratie. Dus met, laten we zeggen, met werk. Ja. Met doen. En je vakkennis gebruiken. Maar dat je op een onnaspeurlijke manier voelen houdt met de impulsen die je in die inspiratie ogenblikken hebt opgedaan. Ja. En dat is een kunst. Dat is een kunst. En dat is niet omschrijven hoe dat gaat.
Maar die inspiratie die heeft ook niet iedereen.
Ik ben een dromer. Maar tegelijk ook een realist. Nou, en dat lijkt elkaar uit te sluiten, hè?
Ja.
Maar dat,
Hoe kun je dat verklaren?
Nou, ja, dan zou ik in de voetsporen moeten gaan staan van ons lieve Heer, hè?
Ja.
Dat kan ik nog niet, hoor. Dat ben ik te...
Ja,
hè?
Ja.
Maar ik weet wel... Dat het elkaar niet uitsluit. Het is te begrijpen. Hoe mooi, hoe prachtig heeft ons lieve Heer de schepper de natuur niet gemaakt. Hè? En niet alleen hoe mooi, maar ja, je kan er eigenlijk niet goed over praten. Je bent er sprakeloos van. Niet alleen dat het mooi is. Wat zeggen wat mij betreft ook, in je heldere, te zeggen niet vermoeide ogenblikken, dan vind ik mijn eigen werk vind ik ontzettend mooi. En dat moet u vooral niet opvatten als een soort hoogmoedig.
Nee,
want ik moet er onmiddellijk bij zeggen dat al wat ik maak, en u weet nou al zo langzamerhand uit welke gevoelshoek en welke gezichtshoek mijn werk ontstaat. Al mijn werk, wat ik maak, dat, ja, mijn handen doen dat wel. Maar als ik daar geen hulp voor had, met andere woorden, ik doe het niet alleen. Ik krijg het. Ik ben een doorgever. Ik krijg het. Ik krijg het maar. En
wie is de gever?
De schepper. De positieve krachten die er boven ons zijn.
Ja.
Met aan het hoofd kun je zeggen, ja, de schepper. Hè.
Ja.
En ik vermag dat beslist niet uit de doeken te doen hoe dat allemaal in elkaar zit, hoor. En doe ik dat niet ook. Ik hoef niks te weten.
Ja.
En als ik het maar voel, uit de goede hoek, zoals ik het toch gemeten krijg, nou, dan voer ik het uit.
Ja.
Dus je zou het zo kunnen zeggen, met misschien een beetje ja, moet ik dat zeggen, een beetje onjuistheid of dan ook. Alles wat ik gemaakt heb, ben ik niet geweest. Ik ben maar de doorgever. Ik ben als waar de winkelier die achter de toonbank staat en die zegt, wat blieft u? Nou, dan pakt hij achter op de plank en die zegt, ja, alsjeblieft, hier, dit. Ja. Nou, het is een beetje gekke vergelijking natuurlijk.
Ja, ja,
hè?
Ik begrijp het.
Maar er zit veel waarheid in, hè. Kijk, en als je nou zo staat, hè, dan kan je eigen werk ook mooi vinden.
Ja.
Maar dan
ja.
is het niet zozeer dat je je bos gaat slaan. Hè? Ja. Kijk, dat doe ik toch maar, hè.
Mm.
Nee. Integendeel, een soort ootmoed, hè. Een soort ootmoed. En ja. tegelijkertijd een dankbaarheid dat je dat mag doen.
U hebt dus uit alle soorten kunstwerken, als het onderwerp heb je dus ongeveer wat gehad, kunt u wel zeggen.
Ja, ja, maar net als Zeven zei, verschillende mensen verslijten mij en verslijten me nog wel een beetje voor de Brabantse tekenaar of schilder, hè.
Ja. Ja.
En tot zekere hoogte is dat ook wel het geval, want dat heb ik met heel veel plezier gedaan.
Ja.
Maar u ziet dat mijn werk een zodanige, wat onderwerp betreft, zo'n verschillende, heel veel verschillende onderwerpen ter grondslag heeft.
Ja.
Dat eenmaal niet opgaat.
Is dat in een bepaalde periode te leggen, van de Brabantse periode? Zou je dat zo kunnen indelen?
Ja, wel, ja. Maar dat houdt ook alweer verband met. Zoals het altijd het geval is, met de situatie waar een mens in verkeert. En zoals het begrijpelijk is, in je jonge tijd, en zo is het tenminste mij gegaan,
ja.
Toen ik me als jong kunstenaar hier in Brabant ging vestigen, nou ja, ik was zo arm als een kerkrat. En natuurlijk hield ik veel van het Brabantse land. Maar ik had ook al gauw in de gaten dat op het publiek behoorlijk insloeg. Hè?
Ja.
En natuurlijk, u begrijpt wel, ja, een mens is nou eenmaal een product die afhankelijk is van de materiële dingen des levens. Dus je werd meer of minder automatisch gedwongen om je tot een zeker onderwerp te bepalen, hè?
Ja.
En ik heb dat ook met heel veel plezier gedaan, hoor. Dat moet ik erbij zeggen, hoor. En ik doe het nog af en toe. Doe het nog. Enfin, dat is te zien aan mijn werk, hè?
Ja, je hebt daar nog steeds vooral verschil mee.
En, maar gaandeweg, word je, als, niet alleen als mens, maar ook als het goed om gaat, tenminste, in de kunst, als kunstenaar, onderga je een soort rijpingsproces. En dat brengt ook al automatisch met zich mee dat je je voor heel veel dingen ook gaat interesseren. En niet alleen van interesseren, maar ja, wat de kunst betreft, die deze en gene onderwerpen die je ook de moeite waard vindt. Hè? En dan is het zo dat die, ja, dan ga je zo langzamerhand ook wat anders doen als het gewone Brabantse geval. Hè? En ik noemde van bij, waar ik dan ook toch wel heel veel succes mee gehad heb, wat niet specifiek Brabants is, maar ik noem hem maar de stadsgezichten, in het bijzonder van je eigen omgeving, dorpsgezichten van je eigen omgeving, Amsterdam in mindere mate, want het was te ver weg, hè? Ja. Althans in mijn jonge tijd dan. Hè?
Ja.
En, maar van Breda bijvoorbeeld, hè? De stadsgezichten van Breda, nou dat is een prachtig iets, hè.
Maar,
en niet te vergeten de stillevenskunst. Hè? Ja. En in al die drie groepen, het Brabantse, het stadsbeeld, het stadsdorpsbeeld en zo, en het stillevenskunst, nou daar heb ik wel behoorlijk, hoe moet ik dat zeggen, dat valt wel in de smaak bij een grote schare van kunstminnenden.
Kunt u dat bepaalde tijdsvakken van uw leven zo indelen?
Bespreken, hè? Ja. En u ziet het, hè, die verschillende grote keuze van onderwerpen.
Ja.
En dat heeft allemaal.
Bent u vaak in Parijs geweest? Want ik zie hier een schilderij van.
Ja, ik ben heel dikwijls in Parijs geweest en ik heb heel veel mooie dingen van Parijs gemaakt. En ik doe het nog wel. Een keer.
Ja.
Een keer.
Ja.
Maar het eigenaardige is dat. Ken ik merken. Ik mag wel zeggen, ik heb wel behoorlijk belang zelf voor mijn werk, hoor. Maar. Die belangstelling die geldt in de eerste plaats, dat door te zeggen de gewone dingen, hè, de stillevens, iets van het Brabantse leven, de stadsgezichten, het liefst uit je eigen omgeving, maar de meer ongewone onderwerpen, zoals de hal van Parijs bijvoorbeeld, hè, de Don Quixote. Ja. En allerlei onderwerpen die dan met Brabant of stilleven geen klap te maken hebben.
Mm.
Nou ja, daar kijkt men een beetje meer of min uitzonderingen dan gelaten, hoor. Daar kijkt men een beetje, nou dit hoeft men niet, hè.
Ja, dat komt misschien later wel weer. Ja. dit bijvoorbeeld, een sprookjesachtige schilderij.
Ja.
En die heeft u ook nog wel geschilderd, hè.
Ja, een Parijse droom, zou je kunnen zeggen, hè? Dat is in de eerste plaats is daar gedeeltelijk die prachtige architectuur van die brug, hè? De pont, hoe heet die pont ook weer? Ach, ik kan het zo moeilijk op naam onthouden, maar een van de mooiste bruggen van Parijs, hè?
Ja.
En daar heb ik dan met plezier aan de architectuur aan gewerkt. Maar ook de sfeer van Parijs. Je ziet daar een fragment van boekstalletjes.
Ja.
Je ziet daar iets van de Parijse kade. Je ziet daar een clochard zitten, hè?
Mm-hmm.
Een clochard. Je ziet daar de bepaalde gebouwen. Bekende de gebouwen in Parijs, om te beginnen al de Notre Dame en zo. Hè. Je ziet daar een geestelijke die daar in de boeken zit te snuffelen en zo. Hè.
Ja.
En hier zie je daar zo'n tapijt over de brug hangen.
Mm-hmm.
Hè, dat,
echt Parijs, alles.
Dat zijn die beroemde Franse tapijten van vroeger, die indruk op jou maakt.
Ja.
Ik heb dat museum van de tapisserie heb ik daar bekeken, nou dat is prachtig gewoon, hè. En dat sprookjesachtige, daar op die brug ligt een dame, hè, alsof het een rustbank is, hè.
Ja,
dat is het sprookjesachtige.
Ja. Maar je moet dat natuurlijk niet met een fotografisch oog bekijken, hè.
Sowieso nooit.
Je kan het, bij wijze van spreken, je kan het dromen, hè.
Ja.
Je zou het kunnen dromen, hè. En als je dan wakker bent, en dan zou je zeggen, hé, wat ik nou gedroomd heb. Hm. Het was wel leuk hoor. Het was wel aardig.
Hebt u dat schilderij misschien in een droom ook...
Nou, dat niet hoor.
Nee.
Want ik droom overdag ook hè.
Oh ja. Ja,
ja, ik ben een overdag dromer hoor.
Ja.
Ja, en dat is wel eigenaardig en ik ben er ook wel dankbaar voor hoor. Ik ben een dromer, maar tegelijk ook een realist. Nou, en dat lijkt elkaar uit te sluiten, hè?
Ja.
Maar dat,
dan kun je dat verklaren?
Nou, ja, dan zou ik in de voetsporen moeten gaan staan van ons lieve Heer, hè?
Ja.
Dat kan ik nog niet, hoor. Dat ben ik te...
Ja,
hè?
Ja.
Maar ik weet wel dat, dat het elkaar niet uitsluit. Het is te begrijpen hoe mooi, hoe prachtig heeft ons lieve Heer de Schepper de natuur niet gemaakt. Hè? En niet alleen hoe mooi, maar ja, je kan er eigenlijk niet goed over praten, je bent er sprakeloos van. Niet alleen dat het mooi is uit een kijkoogpunt, maar de hele gang van zaken, hè, het leven, hoe alles zo, het, althans zoals de Schepper het bedoeld heeft,
ja.
Wij zijn bezig met z'n allen in die wereld een beetje met de bliksem te helpen hoor.
Ja, ja.
Maar zoals de Schepper het bedoeld heeft, dat alles zo prachtig zijn eigen functie heeft. Hè?
Ja.
Nou, en nou ja, fijn, je staat gewoon sprakeloos. Hè? En kom nou bijvoorbeeld op het gebied van techniek. Dat gebeurt mij nog dikwijls.
Ja, zou u iets over uw jeugd kunnen vertellen?
Ja.
Of wanneer en waar bent u geboren?
Ja, ik ben geboren toen ik nog heel klein was, hè.
Ja, maar...
En ik weet er zelf geen bliksem meer van, hoor.
Nee, wij ook niet.
Maar het schijnt toch wel dat ik geboren ben. Dat is ongeveer in... dat was... in 92, hè.
92?
Oh.
In
92,
ja.
En waar?
In het hartje van Amsterdam.
Oh.
In de Sint-Jansstraat. Die straat is naar mij genoemd, hè?
Ja?
Ik heet Jan, hè?
Oh.
Nee, serieus?
Nee.
Oh?
Het is maar een grapje, hoor.
Oh, ja.
Nou. Maar het is wel typisch dat die Sint-Janstraat heet, hè?
Ja, ja, heel toevallig.
Ja.
En over jeugd, kun je daar iets over vertellen?
Ja, daar kan ik natuurlijk veel over vertellen, maar ja, het is niet allemaal even interessant natuurlijk, hè.
Nee, maar in verband met schilderen.
Ja, in verband met schilderen. Nou, ik heb altijd graag van jongs af aan heb ik getekend, hè. Ik tekende alles wat los en vast was, hè.
Ja.
Alle plaatjes die ik in mijn handen kreeg, die tekende ik na. En dan zet ik er met grote letters mijn eigen naam onder.
Ja, dat is typisch renaissancistisch, of noemen ze dat? Iets van de renaissance?
Een grote naam onderzetten.
Namen onderzetten?
Ja, nee, dat is...
In de middeleeuwen was dat eigenlijk niet?
Jawel, in de middeleeuwen wel hoor. Dat wil zeggen, je had wel enkele onbekende schilders hoor.
Ja.
En heel vroeger... Tijd af, heb ik altijd getekend. Hè.
Ja.
Ja.
Deed uw vader ook veel tekenen of zat het misschien in de familie?
Nee, het is niet in de familie. Ik ben maar de enige. Ik ben de enige. Ja.
En wanneer bent u eigenlijk hier naartoe gekomen?
Ja, dat is natuurlijk een heel lang verhaal. Hè. Om het een beetje kort te maken. Ik hield veel van landschap. En alle soorten landschappen trokken me erg aan. Hè. De buurt van Arnhem, dat vond ik ook prachtig, wel mooi. Maar door een of ander toeval kwam ik ook wel eens in Brabant, hè.
Ja,
nou,
ja.
Dat trok me heel erg aan. Speciaal de omtrek van Breda en zo. En de Breda-stad ook wel, hè.
Ja.
En met het gevolg dat ik daar, wel verschillende malen in mijn vakanties en zo naartoe trok, hè. voor langere of kortere tijd. En zo langzamerhand werd ik wel een beetje bekend met Brabant.
Ja.
En doordat ik zo echt, ik ben een echte Amsterdammer, hè. Maar het is eigenaardig, maar als je met als vreemdeling ergens in een streek komt waar je, wat voor jou helemaal vreemd is, dan zie je en dan onderga je de eigenaardigheden van die streek des te sterker.
Ja, ja, ja.
Door het contrast, hè.
Ja. Ja.
En zodoende had ik met mijn Amsterdamse gezicht, had ik die eigenaardige sfeer van het Brabant, wat voor mij volkomen nieuw was.
Ja,
hè?
Dat was helemaal nieuw.
Hè? Ja. Want het steekt heel erg af bij het Noord-Hollandse landschap.
Ja,
ja. Ja, had ik dat eigenlijk veel beter door, ook op het gebied van, ik bedoel natuurlijk van tekenen, hè.
Ja.
Tekenen en weergeven, hè.
Ja.
Als de Brabanders zelf. Ja. Want die waren eraan gewend en die vonden dat gewoon, die vonden dat niet de moeite waard en zo, hè.
Ja,
misschien zo met een beetje overdrijven kunnen zeggen, hè. Maar ik beet me erin vast.
Ja.
In die, omdat ik hier dan dikwijls in Brabant kwam, hoe gaat dat? Als je een jonge man bent, zo in de streek van een jaar of 20 jaar, dan is, het lijkt zo te moeten, dan ga je eens naar de meisjes kijken, hè.
Ja.
Ja, vroeger ook al een beetje, maar dan durf je niet goed, hè. fijn. Hè, dat is een menselijke kwaal.
Ja, dat zal niet iedereen
denken. Nou ja, zodoende ben ik met een Brabants meisje kennis gemaakt. Dat later mijn vrouw is geworden, dat is mijn vrouw, hè.
Ja.
Die je ook nog wel gekend hebt, hè?
Ja.
En
zal ze nou.
Ja.
Kan ze nou niet meer.
Nee.
Ik weet er niet hoe ze eruit zijn.
Maar, we zijn in Amsterdam getrouwd. En we hebben een poos in Amsterdam gewoond.
Ja.
Maar, ons hart, en ook van mevrouw zelf, want die van Brabant.
Was echt van Brabant, hè?
Ja, mijn vrouw was echt de Brabantse. En, ons beide hart trok toch wel naar Brabant, hè.
Ja.
Nou, dan hebben we eerst maar goed moeten sparen.
Ja.
Hè, tot we een paar centen hadden. En toen hebben we de grote stap gewaagd. En toen zijn we naar Brabant gekomen. En dat is natuurlijk, ik zou het een heel verhaal kunnen vertellen, maar om het in kort te zeggen, ik heb een stukje grond gekocht hier, in Brabant.
Ja.
Dat is dit plekje waar we nu nog wonen.
Oh.
Ik heb het later wel stukken grond bijgekocht, hoor, want toen de tijd had ik nog niet zoveel centen.
Ja.
Dus ik was tevreden met een klein stukje, hè.
Ja.
En daar hebben we een vrij primitief huisje op gezet. En daar hebben we jarenlang in gewoond. En dat is het begin van onze Brabantse tijd geweest, hè.
Ja.
En vandaar dan ook dat ik, althans in de aanvangtijd, ontzettend veel werk heb gemaakt met Brabantse onderwerpen.
Ja.
Waar ik veel plezier in had.
Ja.
En als zodanig ben ik ook eigenlijk wel bij de meeste bekend als een schilder van Brabant, hè?
Ja.
En dat is tot op zekere hoogte is dat wel juist, maar dat is toch niet helemaal volledig, hoor. Want het zit eigenlijk zo, die benaming dat ik de schilder van Brabants onderwerpen ben, dat is hoofdzakelijk gekomen door de afnemers van mijn kunst, hè, van mijn werk.
Ja.
Die prefereerden hoofdzakelijk, althans in het begin, alleen maar het Brabantse werk.
Oh ja.
En het andere werk, ook wel stillevens, ook wel een keer wat, hoor, ook wel. Maar het andere werk, wat qua onderwerp niks met Brabant te maken had, dat doet dus niet, hè. Dus het gevolg was. Dus het gevolg was dat het Brabantse werk, dat zag je hier en daar en daar en daar en daar, zag je het hangen. En zo kwam de naam dat etiket dat ik zo'n brandende schilder was. Hè. En tot op zekere hoogte is dat ook wel juist, want ik heb het doe het nog regelmatig. Niet alle dagen. Ik moest af en toe nog wel een brandend onderwerp en dat doe ik met plezier ook. Hè. Maar ik heb een heleboel andere onderwerpen ook. Enfin, dat heb je wel gezien. Hè.
Ja.
Ja. Leuk hoor. Maar ja, dat is de tol die we dan betalen aan de nieuwe tijd, hè?
Ja.
Maar aan betaal woont u hier nog heel erg mooi, vind ik, hè? Lekker rustig.
Ja, ja.
En toch niet afgelegen, ook weer niet?
Nee.
Je moet toch minder in de wereld eigenlijk
doen? Ja.
Lekker rustig. Ja.
Ja, ik zou tenminste, ik ben in Amsterdam geboren. En ik ga nog wel eens graag eens een keertje in Amsterdam, te meer op. Ik heb nog een paar broers in Amsterdam wonen.
Oh ja.
En ja, in de stad heb je je manifestaties op het gebied van kunst en zo, tentoonstellingen, ja. Musea's en wat iets meer zij. En je kan ook met het inkopen van je materialen en zo heb je veel meer keus.
Ja, je hebt
het. Als hier. Oh, dus. Ja. Dat is oké, okay. Het nuttige met het aangenaam een beetje verenigen, hè?
Ja, dat is wel.
Maar ik ben altijd weer blij als ik weer hier ben, hoor.
Ja, ik ben
zo. Tenminste, ik kom niet met tegenzin thuis, hoor. Nee hoor, in tegendeel. Want ik hou tot op zekere hoogte veel van Amsterdam. Waarom? In de eerste plaats, ja, het is je geboortestad. En,
ja.
Maar Amsterdam was en gedeeltelijk is nog een bijzondere stad,
ja.
Vanwege zijn bouwkunst, hè. Speciaal de 17e-eeuwse bouwkunst, hè.
Ja, dat is
en er is altijd nog een bezienswaardigheid, hoor.
Ja.
Maar gelukkig is daar ook door de monumentenzorg en door de overheid, bijvoorbeeld op die prachtige grachten, Heren Keizersgracht en Prinsengracht, ja, er mag niks afgebroken worden,
nee,
zo,
nee, nee.
Zonder vergunning tenminste. Hè? Nee, nee. Dus die prachtige oude herenhuizen van vroeger, die blijven allemaal, althans uiterlijk hoor. Uiterlijk inwendig is het natuurlijk niet vol te houden. Hè? Maar uiterlijk blijven ze wel, dat is altijd wel de moeite waard.
Het is belangrijk.
Heb je daar ook veel van geschilderd, van die gebouwen en die grachten? Heb je daar ook veel van getekend en geschilderd over die gebouwen en die grachten?
Nou, af en toe wel. En in mijn atelier hangt nog een groot schilderij van. Heb je niet gezien?
Ja, die heb ik gezien.
Van Damrak, hè? Ja, dat doe ik af en toe, hè?
Ja.
Dat doe ik af en toe wel graag. Maar aan de andere kant vind ik Amsterdam een verschrikkelijke stad. Een verschrikkelijke stad op het gebied van het verkeer, hè?
Ja, tegenwoordig.
Toast die over. Die grachten staan vol, autootje en autootje, vol. Nou, het is een abominabel gezicht, gaan ze zo te spuien.
Ja, nee, dat is echt Amsterdam niet meer.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Ja, dat is een andere steden, voor mij is het zo. Weet je, ik was in andere grote steden geweest.
Ja.
Ja.
Nog een
tijdje in Parijs gewoond?
Verscheiden, nou gewoon niet hoor.
Maar in Parijs ben je zeker
wel geweest? Geen zin in gehad hoor, maar ik ben verscheiden allemaal in Parijs geweest.
Ja.
Ik heb heel veel dingen van Parijs gemaakt en ook van Frankrijk.
Dus, heb je nog contact gehad met beroemde schilders die iedereen zo kent? Echt voor aanstaande schilders?
Ik ben lid van Arti in Amsterdam.
Van
Arti, Arti en Amicitie, hè, dat is een van de oudste kunstenaarsgenootschappen van, van Nederland. Hè.
Ja, ja.
Daar ben ik lid van, al heel lang. En zodoende heb ik bepaalde figuren heb ik nog goed meegemaakt in onze sociëteit. Hè. Dat is ook een sociëteiten verbonden. En ja, en omdat ik hier in Breda woon, ja, zit je natuurlijk niet iedere week in Amsterdam, hè.
Nee.
Dus ik was een beetje een lid van de VNP die er nog niet al te dikwijls kwam. Maar ik kan me herinneren, in die sociëteit, als ik daar was, ja, er zaten heel veel bekende figuren, zoals Jan Sluiters bijvoorbeeld, hè, noem maar een van de grote bekenden uit die tijd. Hè. En Breitner. En ja, en tal van anderen, hè, te veel om op te noemen. Ja, die heb ik daar allemaal wel meegemaakt, hè. Ja. Maar ja, net zoals zeg, ik was een beetje in de buitenlid, hè, dus je kwam daar niet altijd dikwijls natuurlijk, hè. Want ik weet wel, in die tijd, toen we nog in Amsterdam waren en dat we dan een plan hadden om naar Brabant te gaan, toen zeiden verschillende collega's die zeiden, iets in deze geest, wat? Ga je naar Brabant? Ga je naar Brabant? Naar het donkere zuiden? Nou, ik denk, nou ja, maar we gaan, maar ik heb niks van de donkere zijde gemerkt,
nee,
hoor.
Nee.
En ik vond hier allemaal echt leuke, amicale mensen. Dus ik heb er allemaal goed thuis gevoeld. En natuurlijk was het ook wel gedeeltelijk aan mevrouw te danken, want die was als kind in huis in Brabant,
ja,
hè.
Ja.
Hè? Die vond overal, die kende de gewoontes en de gebruiken. En die had toch een eigenschap dat ze gauw ergens ingeburgerd was, hè.
Oh, ja.
Want links en rechts aan de andere kant van het bos, ze kwam veel bij Romme, hè, en bij uw grootvader, ja, ook. Maar aan die kant ook, ja, ik weet niet precies, naast de, nou, hoe heet het gebouw waar die, de geestelijke...
Het klooster. Oh ja, dus de klooster.
Het klooster.
De paters.
De paters, hè.
Ja.
Naast de paters had je ook een boerderij.
Ja,
hè?
Ik weet het, ja.
Hoe heet die ook weer?
Dat weet ik niet precies.
Nou ja, fijn. Dat was ook geregeld, hè. Dat was een rijke boer. Een rijke boer, dat was ook geregeld. En, ja. Ik heb... wel goed thuis gevoeld in de donkere zuiden.
Ja, donkere zuiden.
Maar we hadden het in het begin, hè, nou hadden we het nou materieel gesproken nog niet zo uitbundig, hoor. Dat is te begrijpen, hè.
Ja, natuurlijk.
Ja,
de mensen waren vroeger allemaal wat armer als wel.
Dus zo is het, hè.
Dat had je enkele rijken.
Ja, het was
arm.
Bij nu te vergelijken was alles, materieel gesproken, nou,
ja,
een stukje minder als je tegenwoordig over hem ziet, hoor.
Ja.
En dus zo, toen, je was er meer of minder aan gewend, hè. Je wist niet beter wat het hoorde zo, hè. En je bent jong. Dus je slaat je er maar doorheen, hè. Je blijft niet thuis zitten te plakken tot iemand je wat kon brengen. Je gaat er maar op uit, hè. Maar om bij mijn vak te blijven, in mijn eigen omgeving, ja, dat wisten ze bij wijze van spreken nog niet wat een kunstschilder was, hè. Hè?
Ja,
dat was maar een vreemde eend in de bijt, hè.
Ja.
Hè?
Ja, ja, dat is weer. Wat is nou van moderne kunst?
Nou, dat zal ik met een paar woorden zo duidelijk mogelijk zeggen. Toen ongeveer in die tijd van Vincent van Gogh, toen de beeldende kunst meer of minder op een dood spoor was gekomen door... Ja, dat ze alsmaar vasthielden aan de oude gewoontes en die gaan de plaats van ze hun eigenlijke leven gaan ze verliezen, hè?
Ja.
En zoals het meer gaat, geven ze het niet zo graag prijs. Maar de jongeren die meer gevoel hadden voor de essentie van het leven, die instinctmatig voelden ze, ja, dan moest wat anders komen, hè. Al dat oude geleuter, hè, want er is toch, ja, als je het goed bekijkt, er is op onze wereld niets wat allemaal hetzelfde blijft.
Nee,
en, ja, en wat je bij de, welke factor of je bij de kop neemt, dat komt er nu op aan. Maar neem bijvoorbeeld onze kleren, onze kleding, hè, dat wijzigt zich geregeld.
Oh ja.
Hè? En het is niet alleen de kleding, maar neem dan onze eetgewoonten. Ik geef je de verzekering dat de eetgewoontes nu heel anders zijn. Vroeger.
Ja.
En zo kan je wel doorgaan. En onze woning, de woningen, de inrichting van onze woningen, kortom alles veranderd. Nou, en dan zou het wel onnatuurlijk zijn als alleen een uitzondering maakt de kunst.
Ja,
dat is onnatuurlijk.
Ja. Ja.
En dat voelde de jongeren, voelde dat wel aan.
Ja, ja.
Dus
die hebben, en daar stel ik er maar een beetje beeldend voor, die hebben voor de frisse wind, frisse lucht, hebben ze de ramen opengegooid, hè?
Ja.
Om een lekkere frisse lucht naar binnen te krijgen en nou die duffe lucht een beetje te verjagen. Nou, en daar hadden ze groot gelijk in, hè?
Ja.
En dat werkte natuurlijk heilzaam.
Ja.
Maar nu komt het maar. Tot vandaag de dag hebben ze vergeten om op tijd de ramen weer te sluiten. Kijk. En dan val je van het ene kwaad in het andere.
Ja.
Of te veel, ja. Of te weinig. Nu heb je, om bij die verbeelding zo te blijven, doordat ze de ramen nog wijder hebben opgezet, ze doen niet anders als, niet alleen de ramen, maar ze hebben de deuren er ook uitgetimmerd.
Ja. Ja.
En alles wat maar, en nou zit je in je huiskamer niet behagelijk, intiem of wat dan ook, maar zit je te rullen en te beven en te verrekken van de kou.
Ja.
Kijk, en dat is dan zo'n beetje,
ja.
U begrijpt wel wat ik ermee bedoel.
Ja, ja. Ja.
Ik wil maar zeggen, vrijheid. Vroeger zat je meer in een stramien gebonden. Je een schilderijtje moest dit of dat voorstellen.
Ja, ja.
En moest het zus of zo zijn. Tegenwoordig ben je er veel meer vrij in. En dat komt uit de uiting in door de hele, in de politiek ook. Dus
ja, ja.
Veel vrij, meer vrij van gedachten. Maar, en dat is natuurlijk wel een betrekkelijke voordeel. Als de mensen die in dit opzicht deel hebben aan zulk werk, dat die zich maar niet, ja, hoe moet ik dat zeggen, niet buiten de band springen, hè?
Mm-hmm.
Hè? Dat is
ja, het gaat pas te ver natuurlijk.
Ja,
dus
ja. En om een van de voornaamste dingen aan te stippen, dat een kunstwerk bestaat uit ruw weggenomen, drie factoren. Dat is de compositie, dat is de kleur geven en tenslotte het onderwerp.
Ja.
Het onderwerp. En nu is het zo, en dat zou iedereen die het met de kunst ernstig meent, zal het kunnen onderschrijven, dat van die drie factoren is de laatste genoemde, dus het onderwerp, is het nog niet direct nummer één.
Nee.
Maar het kan niet tegenstander dat toch niet gemist worden. Het kan niet gemist worden. Maar de moderne jongeren van vandaag, de moderne schilders, over het algemeen genomen, ik spreek natuurlijk allemaal in doorsneden,
ja.
Die hebben het onderwerp maar gewoon weggelaten.
Ja.
En nu is het een zodanige situatie, dat zoals ik het verteld heb van die drie factoren, de compositie, de kleur en het onderwerp, dan mag het onderwerp, mag, wat ik zelf ook onderschrijf, niet het belangrijkste zijn, dat kan hier niet worden, maar het is wel het moeilijkst.
Ja.
Het is de moeilijkste factor van de drie.
Ja, dat is zo.
En daarom laten die moderne vandaan, laat het eenvoudig maar weg, omdat het te moeilijk is. Dat kunnen ze niet aan.
Iemand.
Morgen om 5:30.
uiterlijk 6 uur, dan ben ik wakker. En dan wil ik niet zeggen dat ik direct op de bed uitspring. Hè, dan blijf ik nog wel eens een kwartiertje of 10 minuten doordoezelen. Ja. Maar ik ben toch gemiddeld zo om 6:30, 6:15 ben ik beneden. Maar wordt het dan de dagen een beetje korter, dan slaap ik ook automatisch langer.
Dus in middags scheelt het u ook minder ook? Dat zomers. Kun je dat stellen?
Winters schilder ik minder als zomers.
Winters wordt winterslaap?
Nee. Ik pas mijn techniek aan de omstandigheden. Want met die korte dagen, en dikwijls zijn die korte dagen ook nog somber en donker, dat heeft invloed op het licht. En dan speciaal het schilderen met olieverf. Nou, dat kan je praktisch alleen maar doen met zuiver gewoon het normale licht, hè. Geen kunstlicht.
Het is te begrijpen
dat je in de zomer met die hele lange dagen, nou, dat je dan maar erop los kan kwasten, wat de tijd betreft. Hè.
Als je tenminste inspiratie hebt natuurlijk.
Ja, maar dat begint het me niet aan, hoor.
Oh, dat niet?
Nee, met die verstanden, dat men moet niet te veel denken dat de inspiratie, dat de enige impuls is. Natuurlijk moet je beginnen met die heilige vonk, mag ik maar zeggen, die inspiratie heet, hè? Ja. Maar dat zijn maar, ja, je kan het vergelijken met, laten we zeggen, met een bliksemstraal. Dat heeft haast geen tijd nodig, hè?
Ja.
En er is dus een, ik meen dat het die bekende uitvinder Edison in de tijd zei, dat is dan ook wel op kunst ook van toepassing. Maar hij bedoelde het dan met het oog op zijn uitvinding, hè, Edison. Maar die heeft eens gezegd, het werk wat hij dan doet, hè, uitvinden en zo, hè, dat is 1% inspiratie en 99% transpiratie. Hè, dat is bijzonder aardig gezegd, hè, maar wel heel duidelijk. En nou wil ik niet twisten over 1% en 99%. Wat mij betreft mag het ook 5% zijn en 95%. Of zelfs 10% en 90%. Die 100% moet volkomen natuurlijk. Hè. Maar wat verdelen betreft wil ik even in het midden laten. Maar in ieder geval, de inspiratie is belangrijk minder als de transpiratie.
Maar is wel natuurlijk essentieel. Voor schilderij.
Ja. En nu is het de kunst, en dat is ook een zeer belangrijk onderdeel van de kunst, om, laten we zeggen, als je 5% inspiratie hebt, om die 95% die je naar voren moet maken, met transpiratie, dus met, laten we zeggen, met werken, met doen, en je vakkennis gebruiken, maar dat je op een onnaspeurlijke manier voelen houdt met de impulsen die je in die inspiratieogenblikken hebt opgedaan. En dat is een kunst. Dat is een kunst. En dat is niet omschrijven hoe dat gaat.
Maar die inspiratie die heeft ook niet iedereen. Dat is echt iets voor de kunstenaar.
Ja, dat wil ik in het midden laten, hoor. En dat is, dat zou ik niet precies weten, hoor. Ik geloof wel dat even van je af te zetten. Het is alsof je, als ik nou zeg dat je een beetje naar de hemel gaat, dat is natuurlijk een beetje te overdreven, hè?
Ja.
Maar je wordt toch even, je ziel gaat als het ware even buiten de materie.
Ja.
Eventjes. Maar net zoals ik even al zei, het is gevaarlijk, want ik weet nog niet precies Is het al gewoon een uitvinding van ons liveren of van de duivel? Ik zou het niet goed kunnen zeggen. Maar in ieder geval, ik ben wel een beetje voorzichtig mee zijn.
Ja, je moet dat met mate gebruiken, hè?
Ja, ja, ja.
Dat is natuurlijk
de... Maar ja... Dat heeft met inspiratie... Nou, nee, nee. Als je inspiratie van alcohol moet hebben, dat... Nee.
Als je nou bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, als je nou bijvoorbeeld ergens zit, dan doet u eens inspiratie op, hè, zo noem ik maar. Hebt u dan een heel dat schilderij al zo ongeveer in uw gedachte van, zo wil ik het op papier zetten of op het doek?
Nou, ja.
Heb je dan al een,
dat valt eigenlijk niet zo precies te zeggen, hè. Het is meer een... het valt niet zo goed te omschrijven, hè?
Ja, het is natuurlijk moeilijk.
Ja, het blijft in betrekkelijk in vage toestand, hè? Maar ja, toch, ja, kijk, een mens kan kijken met zijn ogen en dan weet hij het vrij precies te vertellen. Van, ja. Oh, dit en dat. Maar je kan ook kijken of, wat mij betreft, voelen. Met je ziel.
Ja.
En dat is moeilijker te omschrijven. Maar als je dat nou probeert, ja, dan krijg je wel een beeld van, wat het bij mij heel dikwijls tenminste is, en je kan het ook in mijn werk en dat zien, een beeld van, het is moeilijk te omschrijven,
ja,
dat kan je moeilijk zeggen, maar een beeld van waar harmonie, schoonheid en licht en alles wat maar positief is, een punt is wat naartoe gedreven wordt, hè. En, maar ja, dat is betrekkelijk vaag gezegd, hè.
Ja, dat kan niet. Het is moeilijk natuurlijk duidelijker te zeggen, hè? Want
maar ja,
wat in de ziel leeft, dat is. Ja, En dan het op papier over, of op het doek overbrengen,
ja,
dat is natuurlijk een bepaalde barrière.
Men bestaat uit twee afdelingen, hè? En je hebt een ziel en je hebt je verstand, hè? En die werken samen. En zo heet ons lieve Heer onze schapen. Dat we daarmee kunnen werken, hè? En als het kan in zoveel mogelijk in positieve vorm, hè? En je ziel geeft de impuls, zou je kunnen zeggen, en als het ware zeggen de ambtenaren die de ziel beheersen, nou geef ik het hele geval aan jullie over en die telefoneren naar de hersens en ze voeren jullie het nou maar uit.
Ja.
Zo zou je kunnen zeggen, hè?
Je moet het er maar wijs uit kunnen, die hersenen.
Ja. En je begrijpt, dat is natuurlijk, ja, er valt geen precieze methode over te zeggen, hè. Dat is te begrijpen, hè.
Een globale indruk zo.
Ja.
Ja. Maar ieder detail op een schilderij, dat werkt ook mee om die globale indruk van uw ziel toch te vermaken, zeg maar.
Ja.
Zoals je denkt dat u die gezien hebt.
Ja. En als je dan de materiële kant van de mensen, waar het kijken ook bij is, hè, het fotograferen als het ware met je ogen.
Ja.
Van, nou, dat is op zichzelf al, ook al zou je nou van die hele zielentoestand geen notie willen hebben. En zoals er verschillende mensen zijn, die bijvoorbeeld zeggen, oh, dat gaat kwats over die ziel, dat is allemaal een flauwekul, hè. Als dat het geval is, dat je alleen zou beperken tot wat je ogen zien, nou, dat is al zo machtig mooi. He, want het is tenslotte ook een schepping van God, he, van de schepper. He. Dat is al zo machtig mooi. Dus daar kan je ook van genieten. En als je daar, daar heel erg gevoelig voor bent en je hebt van je jeugd af aan
heb je getekend met alles erop en alles eraan en zonder ophouden.
Ja.
Nou, dan krijg je op laatst, krijg je daar een, vanzelfsprekend natuurlijk, een bepaalde vaardigheid in.
Ja.
Zodanig dat als je een boom moet tekenen, bijvoorbeeld, nou, en je doet je ogen dicht en zie je die boom voor je.
Ja. Ja.
En niet alleen zien, maar deelt nu natuurlijk ook weer voelen. Hè. En net zo zeggen, ja. De samenwerking tussen ziel en verstand, die houdt nooit helemaal op. Hè.
Nee, nee.
Het is wel zo dat dan de ene en dan de ander een beetje overwicht krijgt. Hè. Dat heb je natuurlijk wel zo. Hè. Maar ja, in deze materie, daar valt natuurlijk ja, geen methode of een leerstelling van vast te stellen. Hè. Dat moet je allemaal natuurlijk aanvoelen, ja. en doen. Hè. Nou, en als je dan zo'n inspiratie krijgt. Nou, dat je daar in een van die voorstellingen heb je bijvoorbeeld, heb ik ook nou hangt het natuurlijk ook wel een beetje af van je bepaalde stemming. Als een mens vermoeid is en overwerkt, bijvoorbeeld, ik noemde maar iets, dan ziet hij niks meer, hè?
Nee, dat is niet. Het is fataal, hè?
Ja, en dus dat geldt natuurlijk ook voor de kunstenaar. En, maar als kunstenaar, en zo mag ik het wel zeggen, wat mij betreft ook, in je heldere, te zeggen, niet vermoeide ogenblikken, dan vind ik mijn eigen werk vind ik ontzettend mooi. En dat moet u vooral niet opvatten als een soort hoogmoedig.
Nee,
want ik moet er onmiddellijk bij zeggen dat al wat ik maak, en u weet nou al zo langzamerhand uit welke gevoelshoek en welke gezichtshoek mijn werk ontstaat, al mijn werk wat ik maak, dat, ja, mijn handen doen dat wel, maar als ik daar geen hulp voor had, met andere woorden, ik doe het niet alleen. Ik krijg het, ik ben een doorgever, ik krijg het maar. En
wie is de gever?
De schepper. De positieve krachten die er boven ons zijn. Met aan het hoofd kun je zeggen, ja, de schepper. Hè. En ik vermag dat beslist niet uit de doeken te doen hoe dat allemaal in elkaar zit. Hoor. En ik hoef dat niet ook. Ik hoef niks te weten. En als ik het maar voel, uit de goede hoek, zoals ik het toeg gemeten krijg, nou, dan voer ik het uit.
Ja.
Dus je zou het zo kunnen zeggen, met misschien een beetje, ja, moet ik dat zeggen, een beetje onjuistheid of hoe dan ook. Alles wat ik gemaakt heb, ben ik niet geweest. Ik ben maar de doorgever. Ik ben als waar de winkelier die achter de toonbank staat en die zegt, wat blieft u? Nou, dan pakt hij achter op zijn plank en die zegt, alsjeblieft, hier, bied.
Ja.
Nou, het is een beetje een gekke vergelijking natuurlijk.
Ja,
hè?
Ik begrijp het.
Maar er zit veel waarheid in, hè. Kijk, en als je nou zo staat, hè, dan kan je eigen werk ook mooi vinden.
Ja.
Maar dan
ja.
is het niet zozeer dat je op je borst gaat slaan, hè. Ja. Kijk, dat doe ik toch maar, hè.
Mm.
Nee. Integendeel, een soort ootmoed, hè, een soort ootmoed. En ja. tegelijkertijd een dankbaarheid dat je dat mag doen.
Ja.